Borstvoeding is niet logisch. En de afgelopen week merkte ik weer waarom het belangrijk kan zijn om voorbij de protocollen te kijken naar wat de praktijk ons laat zien en laat ervaren. En dat is soms iets heel anders dan we zouden verwachten. Of dan de theorie leert dat mogelijk zou moeten zijn. Je luistert naar Voorbij de Protocollen, een podcast voor professionals in de hoop dat meer mensen nieuwsgierig worden naar wat er allemaal kan met borstvoeding. Meer dan de standaard verhalen, de standaard goede protocollen laten zien. Zodat meer professionals meer kunnen bieden, meer plezier krijgen in het begeleiden van borstvoeding. En meer ouders dus ook hun kind langer, fijner kunnen voeden op een manier zoals zij dat willen. En de bestaande protocollen zijn gebaseerd op onderzoek en op verwachtingen. En een deel van die verwachtingen en die onderzoeken zijn gebaseerd op 150 jaar, ongeveer, omgaan met borstvoeding. En het opvallende daaraan is dat dat niet altijd de werkelijkheid dekt. En sowieso is onderzoek altijd een vernauwing van werkelijkheid. Maar de manier waarop we vrouwen ondersteund hebben om borstvoeding te geven de afgelopen 150 jaar, was niet optimaal, om het vriendelijk te zeggen. Niet op verzoek, lange tijd ertussen en uitgaand van schaarste. En dan krijg je voorspellingen dat melkproductie werkt zo dat als er op dag 12 nog niet genoeg melk is, dan zal productie niet op gang komen, want dan is deze fase van lactogenese voorbij. Of als de zuigreflex uitgedoofd is, ja, dan zijn we eigenlijk uitgepraat, dan kunnen we een baby niet meer aan de borst krijgen. En de afgelopen weken hoorde ik meerdere vrouwen die aan als ervaring hadden dat het toch anders kan zijn, die duidelijk de theorie niet gehoord hadden en gewoon hun eigen ding waren gaan doen met verrassende effecten. Neem nou Anna. Ik zag haar op dag 5, na een hele zware bevalling met veel bloedverlies, een kindje wat niet goed groeide, te veel was afgevallen en melkproductie was echt krap. Eén borst op het randje van hypoplastisch borstweefsel, dus echt een iets andere vorm, duidelijk kleiner. En ze wilde zo graag voeden en de partner stond erachter, alles op alles gezet en de productie ging omhoog. En met bijvoeding begon het kindje te groeien en er was steeds minder kunstvoeding nodig. Van 50% kunstvoeding na een week nog maar 25% kunstvoeding. En daar stagneerde het. En na 6 weken besloot moeder om toch domperidon te overwegen. Dat was bij haar wat kwetsbaar, dus na een week bleek dat ze last kreeg van hartritmestoornissen. Dus daar moest ze weer mee stoppen. En ze had nog maar 200 cc, 150 cc kunstvoeding per week nodig. Kindje 8 weken oud. En ze gingen verhuizen. En de productie liep verder terug. En ineens had ze weer veel meer nodig om het kind goed te laten groeien. En haar moeder kwam en die had zelf een slechte borstvoedingervaring. En in die verhuizing belde ze me en zei, misschien moet ik maar stoppen, maar ik vind het voeden zelf zo leuk. Heeft het nog zin? Ja, zolang jij en je zoon lol hebben van het voeden zelf en je kunt het goed combineren, geniet van wat er wel is en ga nog even door. 2 weken later krijg ik een berichtje. Ik heb geen kunstvoeding meer nodig. En hij groeit. En wat er gebeurd was in die verhuizing zelf was er heel veel spanning. Was ze steeds onderweg en alles. Maar, zei ze, toen ik 1 keer geland was, toen we in ons fijne nieuwe huis waren, zat ik volledig tussen de dozen, in het stof, geen goede keuken, maar ik was thuis. En ze zei, ik voelde mijn borsten vollopen. Ik voelde mijn kind weer vaker drinken. En ineens vroeg hij niet meer om bijvoeding. En ineens is het leuk. En mijn moeder is weg. En hoewel ze dol is op haar moeder, die had zelf zo'n slechte borstvoedingservaring dat ze achteraf zei, ik durfde er bijna niet van te genieten. Oh, en nu kan ik weer gewoon doen wat ik wil en 10 keer per dag aanleggen. En ineens heb ik genoeg melk. In alle boeken staat dat dat niet in de verwachting is. En het gebeurt ook niet altijd. Er zijn ook vrouwen waar het echt stopt. Maar deze moeder was in een soort volle overtuiging gaan focussen op de rustmomenten met haar kind. En blijven genieten van het voeden zelf. En 10 weken na een start heeft ze nu gewoon genoeg melk. Een andere moeder had een kindje dat de borst weigerde. Moeilijke start gehad, dismatuur geboren, echt bijgevoed, zonder voeding nodig gehad. Op een gegeven moment met moeite aan de borst gegaan, veel geworstel, veel zorg over inname. En met 6 weken had moeder besloten, dit is me te hartverscheurend. Elke keer dat gevecht, elke keer die onzekerheid, ik blijf kolven. En dat is ze gaan doen. En ze heeft hard gewerkt en het zo leuk mogelijk gemaakt. En was heel tevreden dat ze haar kind haar melk kon blijven geven. Alles met de fles, helemaal tevreden. En ik krijg ineens een berichtje. Je zult het niet geloven, maar ze is nu 5 maanden oud en ze pakt de borst ineens. Oké. In een ochtend, in bed 's ochtends, was het kind ineens naar de borst gekropen en begon te drinken. En verder overdag aanleggen, geen optie. Dus moeder dacht, nou ja, oké, dan blijf ik gewoon genieten van af en toe die ochtendmomenten en verder de fles. En inmiddels is het kind bijna 7 maanden en weigert de fles en drinkt alle melk alleen nog maar bij mama. Misschien is het wel zo dat op het moment dat die zuigende flex uitdooft en een kind dus regie krijgt, misschien kunnen we kinderen juist dan wel meer leren. Misschien kunnen we dan namelijk kinderen leren dat het fijn is en kunnen we veel meer feedback geven aan ze en een andere ervaring geven. En zijn die reflexen minder belangrijk en geeft dat nieuwe kansen? Dus misschien zetten we onszelf, moeders en kinderen, wel klem door zo aan te geven: als de zuigreflexen weg zijn, dan kunnen wij niet zoveel meer. Misschien kunnen wij als professionals dan niet zoveel meer, omdat we zo gewend zijn om die reflexen te gebruiken in wat we inzetten. Maar misschien kunnen er dan wel nieuwe dingen. Het is de moeite waard van het proberen. En weer een andere ervaring was een moeder die besloot dat ze echt ging stoppen en daar heel verdrietig over was. Maar de productie liep terug en het aanleggen was een gevecht. En ze had al 3 rondes gehad en zegt, het is een achtbaan en ik trek het niet meer. En mijn hele omgeving zegt dat ik maar beter kan stoppen. En zo klonk het ook. Ze was echt zo verdrietig. Het deed ook steeds pijn. Ze wist eigenlijk niet wat ze moest doen. Soms wilde het kind elke 1,5 uur drinken. Het ging maar door. Dus we hebben afbouwen besproken. En een week later kreeg ik een berichtje. Het is weer leuk. Heeft het ook zin als ik maar 3 keer per dag aanleg? Ja, als jij dat leuk vindt, heeft dat zin. En dat is ze nu al een maand aan doen. En volgens onze theorieën hou je met 3 keer per dag aanleggen bij een kind onder de 4 maanden je melkproductie helemaal niet goed. Maar bij haar wel, het blijft stromen en ze heeft plezier met haar kind. En ook dit weer niet voor iedereen. Als de gemiddelde moeder mij belt en zegt, mijn kind is 8 weken oud, kan ik naar 3 voedingen per dag? Dan zal ik zeggen, nee, nou ja, ja het kan. Maar hou er rekening mee dat je productie in zal klappen. En soms treffen we dan zo'n moeder die dat doet om af te bouwen, waarbij het weer leuk wordt. Zou het kunnen dat soms niet de hormonen en de regeltjes en het mechanistische van ons lichaam het effect heeft, maar dat vertrouwen, plezier, ontspanning en liefde ook nog een factor zijn die we niet kunnen meten en die een enorm effect kan hebben? En als dat waar is, dan is het zinnig om onze aannames op basis van onderzoek wel serieus te nemen, maar niet als voorspellers te gaan gebruiken. Dus ja, als het kan, stimuleer je melkproductie zoveel mogelijk in de eerste dagen. Want hoe ruimer je dan melk hebt, hoe groter de kans dat je lang kan voeden. Maar dat betekent misschien niet dat als je dat mist of als het nog niet werkt, dat het dan nooit meer genoeg kan worden. Ja, het is makkelijker om een kind aan de borst te helpen zolang de zuigreflexen nog werken en de hapreflexen en we daarop kunnen meedenken. Maar misschien vraagt het creativiteit van ons als professionals en ouders om op het moment dat die reflexen er niet meer zijn, iets anders te bieden om kinderen uit te leggen hoe fijn het drinken bij hun moeder kan zijn. Om maar eens een dwarsstraat te noemen, de fles lijkt op gevoerd worden. Ja, dat is makkelijker dan zelf eten. Maar ik vind zelf eten leuker. Ik word liever niet gevoerd. Ik heb liever zelf de regie. Dus het zou kunnen dat de theorieën en de onderzoeken gekleurd zijn door 150 jaar slecht borstvoedingsmanagement. En dat door alleen de theorie toe te passen, we onszelf en moeders een kans ontnemen om een nieuw beeld te krijgen van borstvoeding. Want misschien kan er wel meer. En misschien kan het fijner. Op het moment dat we de theorie gebruiken als onderbouwing, maar niet als voorspelling. En we gaan kijken, wat kan er wel? Uit zachtheid, met plezier, met liefde. En wie weet kan er dan wel veel meer dan we ooit gedacht hebben. En als je meer wil weten over hoe je op basis van theorie voor beide protocollen kan werken. Lees dan mee met mijn online boek, waarbij steeds een casus centraal staat en ik probeer je aan te geven welke andere stappen je zou kunnen zetten. En als je deze podcast luistert als moeder en je hebt vragen of je zou meer willen weten, stuur me een bericht, reageer op deze podcast en dan gaan we kijken hoe ik dat op een andere manier ook voor ouders misschien vorm kan geven. Leuk dat je luisterde en tot een volgende keer.